だし。Test. Thuis doet hij het, hier niet.
Of hetzelfde?
Kijk, ik kan, daar zie je dat hij binnenkomt. Ja? Oh. Test. Hoor je hem hier? Test. Ja. Staat het volume daar zacht op de ontvanger? Test.
Wat volume stel je voor hier? Hè? Volume stel je nou toch weer?
Nee.
Test. Test.
Test.
Goedemorgen gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst, eerste kerstdag. Bijzonder ook gasten die met ons meeleven, mensen thuis, hartelijk welkom. Mijn naam is Erik van der Kolk. Voor ik verder ga met de mededelingen wil ik vragen of Nathan en Deborah even naar voren willen komen. De kaarsen zijn verdwenen, maar ik heb toch een mooi gedichtje nog. Vier kaarsen mogen branden, zij geven ons weer moed. Het wordt licht, het komt goed. De kaars van kerst, die mag nu aan. Laat ieder zien en horen, een grote ster is opgegaan. De koning is geboren. En bedenkt u daar de vier kaarsen bij. Vanmorgen gaat in de morgendienst onze eigen predikant, dominee Robert Jansen, voor. En in de middagdienst vieren we het kerstfeest met de kinderen van de zonderschool. Let er nog even op dat het feest om 4:30 vanmiddag start. En dat de kinderen uiterlijk 4:50 aanwezig moeten zijn. Morgen, tweede kerstdag, is er een zangdienst. Die start om 10:00 morgens. Alle hartelijk welkom. Op zaterdagavond, oudjaarsavond, gaat om 7:30 s'avonds dominee Robert Jansen ons voor. En zondagmorgen op nieuwjaarsdag om 10:30, let op, 30:30 later dus, gaat dominee Robert Jansen ons voor. En in de middagdienst dominee Manny. Volgende mededeling. In het gezin van Joop en Nadinda van der Kooi is op 23 december een dochtertje geboren. En ze noemen haar Kaatje. Vanaf deze plek hartelijk gefeliciteerd. Tot onze gemeente zijn overgekomen mevrouw Marije Bijkerk-Zekeres met haar drie zonen, Seppe, Siem en Manuel, vanuit de hervormde Andreaskerk te Dordrecht. Als het goed is, zijn ze er. Willen jullie even gaan staan? Kijk, helemaal achterin. Nou, jullie waren al eventjes bezoekers volgens mij van de gemeente, nu toch overgekomen. Hartelijk welkom. En we hopen dat jullie hier thuis voelen en dat we elkaar mogen versterken in het geloof. Dank jullie wel, welkom. Verder heb ik geen mededelingen voor u. Ik wens u namens de kerkraad een hele gezegende dienst toe. En we starten met het zingen van Komt verwonderd u hier mensen. Laten we aan het begin van deze dienst in stilte neerknielen voor de kribbe van onze eigenaar. Wij spreken uit dat we het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.
Op een dag komen de schriftgeleerden naar Jezus toe en vragen hem: wat is het eerste van alle geboden? We lezen dat in Markus 12. En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we daar antwoord op geven met het zingen van Psalm 2, waarbij we om ons heen kijken naar wat er in de wereld gebeurt. Mogen we straks geven van wat we van de Heer hebben ontvangen in de dienst van het offer. Het is bestemd voor kerk en kerkverband en dan zal ook Cantate Dominum zingen. Maar voordat we dat doen, laten we eerst tot de Heer gaan in gebed. Hem om zijn zegen en nabijheid bidden, om de opening van zijn woord. En we willen in dat gebed, naast datgene wat vermeld is bij de afkondigingen, ook denken aan de familie Bus Smitshoek. In verband met de begrafenis van onze zuster afgelopen week, zuster Smitshoek. En we willen ook samen in gebed brengen onze zuster Nel de Ronde. Zij is in de nacht van 23 op 24 december met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen. En we willen haar en de behandeling bij de Heere brengen. Ze zal een deze dagen weer, hoopt ze weer thuis te zijn. Laten we samen tot de Heere naderen in gebed. Almachtige God, liefdevolle, trouwe en barmhartige en rechtvaardige Vader in de hemel. U hebt uw genade en uw rechtvaardigheid getoond in het zenden van uw Zoon Jezus Christus naar deze wereld. We zijn op deze dag, zijn opstandingsdag, bij elkaar om dat te gedenken en dat samen te vieren. Want Heer, we hebben daarom alle reden om iets te vieren. Wat een groot geschenk dat u uw Zoon naar deze wereld gezonden hebt om ons het leven te geven. Als een licht in de duisternis. Heer, u kent ons, u weet hoe we aan deze kerstdag begonnen zijn. We vol vreugde uitzagen naar dit moment dat we voor het eerst in 3 jaar weer met veel mensen in de kerk samen kunnen zijn en thuis dat mee kunnen maken. Of dat ook vanmorgen zo op ons viel dat er mensen vandaag missen die we hier graag bij hadden gehad. En die om welke reden dan ook niet in ons midden zijn. Of misschien wel andere zaken die in ons leven spelen die zo makkelijk onze aandacht vragen en wegtrekken bij die vreugdevolle boodschap van het evangelie dat uw Zoon naar deze wereld gekomen is. Heren, wie we ook zijn, wat ons op dit moment ook bezighoudt, we komen samen voor uw troon en bidden u voor elkaar. Geef dat we zicht op u mogen ontvangen door uw woord, door dat wat ons toegezongen wordt, dat we samen mogen zingen. Dat we ons gedragen mogen weten, ook in dit gebed. Dat we samen voor uw troon komen. En in het bijzonder bidden we u voor hen die juist in tijden waarin het druk kan zijn in de kerk, druk kan zijn in winkels, op pleinen, vol met mensen, de eenzaamheid soms nog alleen maar sterker ervaren wordt. En we bidden u, wilt u hen nabij zijn, geef ons ogen om elkaar te zien en het goede te doen. Dat wat wijsheid is en wat hoort bij het elkaar tot een hand en een voet zijn. En heren, dat kan alleen maar als u als hoofd van uw gemeente ons daarvoor de kracht en de wijsheid geeft. En in dat verlangen dat er ook iets zichtbaar mag zijn van dat wat we hier meekrijgen in de wereld om ons heen. In de dingen die we meenemen ook als we straks weer op andere plekken zijn. In dat verlangen komen we bij u en dragen ook elkaar in de wereld in gebed aan u op. Heer, we bidden u voordat we ook straks mensen bij name gaan noemen, ook voor hen die niet bij name genoemd worden. U kent hen en u weet van hun situatie. U weet ook van de zorgen die er zijn, ook bij broeders en zusters als het gaat om hun gezondheid. Spanningen rondom behandelingen, onderzoeken. Spanningen in relaties. Spanningen op allerlei mogelijke manieren. Als het gaat om hoe het voorbestaan hier geregeld moet worden. Om kinderen, om ouders, om vrienden, om financiën. Er zijn zoveel dingen waar broeders en zusters zich mee bezighouden en zorgen over hebben. En we dragen elkaar aan u op, ook zonder dat we elkaars namen noemen. U weet van elke situatie. Heren, we bidden u voor onze broeders en zusters verspreid over deze wereld. En in het bijzonder bidden we u ook om vrede in de wereld. Vrede, terwijl er zoveel onvrede nog is. Heren, we bidden u om de voltooiing van uw vrederijk. In het bijzonder bidden we u deze morgen ook voor Oekraïne. Voor de oorlog die daar plaatsvindt en alle mensen die daaronder lijden. En heren, we bidden u voor degene die mensen moeten missen ook daar. Heren, wees hen toch nabij, geef hen de troost en de kracht die ze nodig hebben om door te gaan in dit moeizame leven. En zo bidden we u voor alle landen van deze wereld. Op zoveel plekken is er van alles aan de hand. Een deel daarvan bereikt ons via de media, maar zoveel is er ook wat er niet in beeld gebracht wordt. Maar wat wel voor uw ogen is. En wij bidden u, ontferm u over hen. We bidden u voor onze kerk en kerkverband en bidden ook dat u het zegent als we daarvoor mogen geven straks in de dienst van het offer. En dat ook daarin, in datgene wat gebeurt in de kerk en naar buiten in ons kerkverband, iets zichtbaar mag zijn van de vrede die uw Zoon ons heeft gebracht. Heren, we bidden u voor enkele broeders en zusters in het bijzonder. Als we denken aan de familie Bus, Mitshoek, dan bidden we u om uw troost ook vandaag, nu deze kerst voor het eerst ook zo anders zal zijn. We bidden u om uw nabijheid. En dat bidden we ook voor onze zuster Ank Maliepaard, als ze de bloemengroet vanuit de gemeente mag ontvangen. En geef toch dat het bemoedigend mag zijn als teken van die verbondenheid met u, met elkaar, door het werk van uw Zoon. We danken u dat we vanmorgen ook nieuwe leden welkom mochten heten. En we bidden u voor onze zuster Marije Bijkerk en haar drie zonen. We bidden u dat ze snel een plek in de gemeente mogen vinden, waar ze hun gaven mogen inzetten, maar dat ze ook mogen genieten van de gaven die u ook aan anderen gegeven hebt. En dat het samen mag zijn tot uw eer en glorie. We danken u voor de geboorte van Kaatje, de dochter van onze broeder en zuster Joop en Hadinda. En we danken u voor dat mooie, kostbare geschenk dat u geeft. En wees hen nabij ook. Ook in deze tijd, in de komende dagen, geef dat ze als gezin mogen groeien naar elkaar en naar u. Leid hen zo toch door uw geest. En zo komen we ook in dankbaarheid samen bij u met onze broeder en zuster Wim en Tine Vos. We danken u voor hun 50-jarig huwelijksjubileum. We zijn dankbaar voor wat u hen hebt gegeven. En we willen ook voorbeden vragen voor de weg die zij mogen gaan samen en alles wat dat met zich meebrengt, wat op hun pad komt, ook als er onderzoeken zijn. Heren, geef dat ze ook daarin uw zegen en nabijheid mogen ervaren. Heren, we brengen ook onze zuster Nel de Ronde in gebed, die vandaag niet thuis is, maar op een andere plek. We bidden nu voor haar in het ziekenhuis en voor de behandelingen die plaats mogen vinden. Heren, we zijn u samen met haar dankbaar voor uw sparende zorg. En tegelijkertijd beseffen we ook dat in dit leven van alles gebeurt en zomaar op ons pad komt. En dat zomaar dingen anders kunnen lopen dan je ze had gepland. En we willen u voor haar bidden, nu ze ook op zo'n andere plek is, dat ze toch ook daar iets van dat mag ervaren wat u gegeven hebt en wat u geeft op deze dag. Heren, zo komen we bij u en danken u dat we naar uw woord mogen gaan luisteren. Uw woord dat de wereld is overgegaan en dat ook ons bereikt. En laat uw woord niet alleen maar hier klinken in de ruimte, maar laat het toch klinken in ons hart, doorklinken in ons leven. Geef dat deze kerstdag echt een kerstdag mag zijn die verschil maakt. Verschil maakt in ons leven omdat we uw woord weer hebben gehoord. Omdat we mogen beseffen wat kerst inhoudt en wat het betekent. Heren, geef dat we kerst vieren, maar dat we ook met kerst leven. En leid ons toch zo door uw geest en neem toch weg wat dat in de weg kan staan. Vergeef ons onze zonden. En bouw uw koninkrijk toch ook in ons en door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wat we net deden, dat noemen we de dienst van het offer. Er zit het woord dienen in en offeren. Dat je iets geeft van wat je hebt ontvangen. En dat doen jullie ook. Als koor, en dat doet Testify. En daar mogen we samen van genieten ook. Dat we zo samen met allerlei gaven de Heer mogen dienen. En tot zijn eer en glorie bezig mogen zijn. En dat mogen we ook doen door stil te zijn en te luisteren naar het evangelie, naar het woord van God. En we doen dat deze morgen door eerst te luisteren naar Matteüs 1 en een gedeelte van hoofdstuk 2. Waarna we straks gaan luisteren naar een paar versen uit Openbaring 12.
En in Matteüs 1 vanaf vers 18 staat: de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring, in heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem: in Bethlehem, in Judea, want zo staat geschreven door de profeet: en u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verscheen Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij verbleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden omdat zij er niet meer zijn. We lezen verder in Openbaringen 12, vers 1 tot 6. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn kop 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had en die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.
Dit is het woord van God. En werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen maar hoort, maar er ook naar leeft.
Ik heb de hulp nodig van een aantal kinderen, die mogen gewoon blijven zitten. Want twee ouderlingen die... We zullen even helpen dat er in elk vak, verdeeld over het vak, 5 kinderen zo'n vlaggetje krijgen. Daarnaast hebben we 2 kinderen nodig die ongeveer wel boven deze tafel uitkomen. 2 kinderen die iets hoger zijn dan de tafel of ongeveer zo groot als de tafel, in elk geval erin kunnen kijken. Kijk, jullie tweeën, kom. Mooi zo. Ik zal zo uitleggen wat jullie mogen gaan doen. We wachten eerst even totdat de vlaggetjes verspreid zijn. Heel mooi. Kunnen jullie even met de vlaggetjes zwaaien? Dat we zien dat ze allemaal een beetje verdeeld. Ja, heel goed. Verdeeld over de zaal. En dan is nu de kunst om ze helemaal stil te houden. En laag te houden, dan leg ik straks al uit wat de bedoeling van die vlaggetjes is. Want wat wij hier gaan doen is eerst wat anders neerzetten. We gaan namelijk een kerststal opbouwen. Weet je wat dat is? Ja? Oké, gelukkig. Okay, ik begin even hiermee. Zetten we mooi in het midden. Is wat donker misschien, zo. Kijk eens aan. Een stal. Wil jullie thuis ook een stal staan? Nog niet. Oké, dat beloofde. Wie heeft er een boom thuis? En wie heeft er een stal? Kijk, dat zijn er toch nog minder dan een boom. Nou, wat we doen is, wij gaan nu aan de hand van een stal proberen helder te krijgen wat kerst betekent. En wie een boom thuis heeft, die mag aan zijn ouders vragen om met die boom te gaan doen. En dan hoor ik graag een keer hoe je dat doet. Een stal. Ja, soms dan zeggen mensen, ja, een stal dat hoort toch eigenlijk helemaal niet bij kerst. De catechisanten hebben net een kerstquiz gedaan. En dan wordt de vraag gesteld, wordt Jezus geboren in een stal? En is het antwoord nee, dat weten we niet. Want er staat nergens in dat gedeelte een stal genoemd. In de Bijbel, in Lucas en in Matthäus wordt verteld dat Jezus wordt geboren. En in beide gedeelten kom je niet letterlijk een stal tegen. Toch is het een beetje flauw. Om dan te zeggen dat Jezus niet in een stal geboren is. Want wat we wel weten is dat Jezus in een kribbe wordt gelegd. Gisteravond hebben we daar ook al even bij stilgestaan. En het was echt niet zo dat in die tijd toen Jezus geboren werd, men het gebruik had om pasgeboren kinderen in kribben te leggen. In een voerbak. Dus het moet een plek zijn geweest. Er was geen plek voor Jozef, Maria in de herberg. Het moet een plek geweest zijn waar ze overnacht hebben, waar een voerbak stond. En een voerbak, dat is een plek waar dieren zijn. En waar dieren zijn, dat noemen we een stal. Dus een stal. Maar nu, wat moet er in die stal? Dat noem je een kerstgroep. En ik denk dat jullie wel een idee hebben. Dan kijk ik of ik de onderdelen heb. Wat er allemaal in zou moeten. Wat denken jullie aan? Dieren. Of? Een kribbe. Laten we daar maar mee beginnen. Eens even zien hoor. Kijk eens. Zet u maar mooi ergens in het midden neer. Ik zal die andere onderdelen ook vast meenemen, want jullie weten vast wel wat er nog meer volgt. Zeg maar, wat moet er nog meer in? Jozef en Maria. Dat is wel een mooie opbouw, zo. Kijk eens, Maria. En Jozef. Heel mooi. Nou, die komen we in zowel Matthäus als in Lucas tegen. Dat geeft weinig discussie. Jezus in de kribbe. 100% mens, 100% God. Naar zijn mensheid afgebeeld. Wat zit er nog meer in de kerststal? Ja? Dieren. Wat voor dieren denk je aan? Een ezel. Zet hem maar een beetje achter in de stal. Waarom een ezel? Jij? Ze gingen met de ezel naar Bethlehem. Ja, dat weten we niet zeker. Dat staat er niet, nee. Maar misschien weet je dat er nog een dier is wat ook heel vaak in de kerststal staat. Naast een ezel. Schaap, ja. Nou ja, prima, zet maar wat schapen voor. Die komen straks met de herders mee. Dat weten we ook niet zeker trouwens. Maar welk dier zie je nog meer altijd in een kerststal staan? Een koe, ja, een rund, een koe. Zet die maar bij de ezel erachter. Kijk, en dat is nou weer zo'n ding waarvan dan een aantal mensen zeggen, ja, maar die hoort er niet in. Terwijl, ik moet zeggen, dat vind ik nou het mooiste wat er eigenlijk in die kerststal zichtbaar wordt als het gaat om de betekenis van een kerststal. Dat die rund en die ezel daarin staan. Het herinnert mij aan een oproep. De rest vertelt, een heel groot deel vertelt wat er met kerst is gebeurd. Maar die twee dieren, rund en ezel, die roepen mij ergens toe op. Namelijk, die rund en die ezel die komen uit Jesaja 1. En in Jesaja 1, meteen vers 1, wordt verteld dat het een visioen is van Jesaja. En dan vers 2 staat, luister hemel, neem ter oren aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, mijn volk heeft geen inzicht. De profeet Jesaja die mag het namens de Heer het woord voeren en het allereerste wat hij zegt is, het volk Israël is God ongehoorzaam geworden. De Heer zegt tegen zijn volk, jullie zijn in opstand tegen mij gekomen. Een rund en een ezel, die weten wel waar ze hun voer moeten halen. Die weten wel wie hun heren is, wie hun eigenaar is. Maar jullie zijn hem kwijt. Elke keer als ik die rund en de ezel in de stal zie staan, dan herinnert het mij daaraan van weet ik nog wel wie mijn heren is, wie mijn eigenaar is. En wat waar de kribbe van mijn eigenaar staat. Het meest sprekende gedeelte van de kerststal. Dan weet je voortaan waar de rund en de ezel vandaan komen. Wat hoort er nog meer bij? Wat zeg je? Herders, ja. Nou, zet ze maar bij de schapen neer. En nog meer. De wijzen. Ja, jullie doen het heel goed. Kijk. En nog één verloren schaap. Nog meer? Nog een idee? De wijzen, dat hebben we net over gelezen, Matthäus 2. Ja, die zouden op kamelen kunnen, we zitten hier niet bij. Misschien bij sommige stallen wel. Wat zien de wijzen? Een ster. Kijk. Heel goed, dat heb je al door. En dan is er nog iets bij de herders, wat aan de herders verschijnt. Een engel. Nou is deze doos leeg. En toch is deze kerststal niet compleet. Ik heb namelijk iets meegenomen wat je normaal gesproken niet in een kerststal tegen zult komen. Niet in een kerstgroep vindt. Maar waar we vandaag wel wat aandacht voor gaan vragen. Enig idee? Kijk. Een zevenkoppige rode draak. Nou, wat dat met kerst te maken heeft, dat zullen jullie zo meteen wel gaan horen. Als jullie nou ook een vlaggetje meenemen, heel erg bedankt voor jullie hulp. En dan kunnen jullie zo meteen nog helpen met de vlag. Gemeente, het thema voor deze morgen is kerst en de draak. En om compleet te zijn, kerst en de draak deel 1. Deel 2 is op oudjaarsavond en deel 3 op nieuwjaarsmorgen. Maar vandaag het eerste deel, het begin van deze serie, kerst en de draak. Ja, kerst en de draak, wat hebben kerst en een draak nou met elkaar te maken? Nou, is die eerste vraag nog maar weer eens even, wat is kerst? Ik heb wel eens op verschillende plekken gevraagd. In de eerste gemeente waar ik stond, heb ik er zelfs op een gegeven moment maar gebruik van gemaakt om elke feestdag maar eens te beginnen, of het nou Pasen of Pinkster was, met de vraag, wat is kerst? Omdat de eerste keer dat ik dat vroeg, en ik had erbij gezegd, ik ga niet doorvragen, maar gewoon steek eens je hand op als je alleen weet wat kerst betekent. En er was van de 100 mensen er 1 die het wist. Wie weet wat kerst betekent zonder het nu te zeggen? Kijk, ook hier is winst te behalen en daar gaan die kinderen ons mee helpen. Dat we voor eens en altijd eens gaan onthouden wat kerst betekent. Kerst komt van Christus. En Christus is hetzelfde als Messias. Christus is Grieks, Messias Hebreeuws. En dat betekent allebei gezalfde. En een gezalfde, dat is iemand die gezalfd is met olie en zo aangesteld wordt tot een bepaalde functie, een bepaalde taak, een bepaald ambt. In de Bijbel worden koningen, priesters en profeten gezalfd. Kerst, dat is dus niet een vaag abstract iets. Kerst is een persoon. Kerst is de gezalfde. Die gezalfd is Jezus. Hij is de Messias. Hij is de Christus. Hij is kerst. Nou, elke keer als je dus het woord Messias hoort, of Christus, of gezalfde, dan mag je het vervangen door het woord kerst en andersom. En laten we dat ook maar eens doen. Elke keer als er kerst of Christus klinkt, dan hou je even dat bordje omhoog, zodat we allemaal weer weten, oh ja, Christus is kerst, kerst is Christus. Zal dat lukken? Laat maar even zien of het nog lukt. 1 lukt het nog. Ah, kijk. Let op, dus elke keer als er kerst of Christus klinkt, laten jullie dat aan iedereen zien. Kerst is Christus. Laten we even oefenen. Ik zeg, met kerst vieren we dus dat de Christus gekomen is. Hoe is dat gegaan? Hij is geboren. Jezus is geboren. En hoe is dat gegaan? Daarover kunnen we op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen. We hebben de goede gewoonte met kerst een gedeelte te lezen dat gaat over de geboorte van Jezus. Dat kan Lucas 2 zijn. Dat kan Matthäus 1 zijn. Gedeelte die we net allemaal tegenkwamen bij het indelen van die stal. Maar dat kan ook Openbaring 12 zijn. In het Bijbelboek Openbaring krijgt Johannes een visioen en als een soort levende film krijgt hij allerlei beelden te zien. En die film is al even bezig als hij in Openbaring 12 ziet dat er een kind geboren wordt. En nu is er misschien veel niet meteen duidelijk in Openbaring 12, maar 1 ding is wel zeker. Dat kind, dat is Jezus. Er is geen enkele twijfel over. In vers 17 wordt Jezus met name genoemd, maar ook uit andere versen wordt duidelijk dat het gaat om de geboorte van kerst, de Christus. De gezalfde. Kijk maar naar de context. Kijk maar kort voor en kort na het gedeelte dat we hebben gelezen. Openbaring 11 vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Openbaring 12 vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn kerst, van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagt voor onze God, is neergeworpen. Als één ding van Openbaring 12 duidelijk is en duidelijk kan zijn, is dat dit een kerstgedeelte is. Natuurlijk is het van een ander genre dan de gedeelte in Matteüs en Lucas, maar desalniettemin is het een kerstgedeelte. Johannes die krijgt verschillende dingen te zien. En ook deze bijzondere kijk op de kerstgeschiedenis. Of eigenlijk moet ik zeggen op de hele geschiedenis. Openbaring 12 geeft zicht op de hele geschiedenis. De hele geschiedenis van de mens en daarbij speelt kerst, Christus, een belangrijke rol. Op aarde is een strijd gaande. En Johannes die krijgt een blik achter die strijd en wij mogen meekijken. En wat ziet hij? We lezen Johannes die ziet een groot teken. Het gaat niet om iets kleins, het gaat om iets groots, om een indrukwekkend teken. Nu is kenmerk van een teken dat het altijd ergens naar verwijst. Veel mensen hebben een naambordje bij een deur hangen. En moet je je voorstellen dat je op bezoek gaat bij iemand die net verhuisd is. Je komt bij de deur, je ziet het naambordje. Je zegt, de familie Jansen. Je kijkt nog eens goed naar het naambordje en concludeert: joh, wat zijn ze veranderd, wat zijn ze plat geworden. Waren ze eerder ook al zo plat? Nou, ik schat in dat we het er snel over eens zijn dat wanneer je dat overkomt, je je beter zorgen kunt maken over jezelf dan over de familie Jansen. Zo'n naambordje, dat is een teken. Het wijst erop dat de familie Jansen daar woont. Het wijst naar iets anders. En over het algemeen blijf je dan niet bij dat bordje staan. Het gaat niet om het bordje, het gaat om de betekenis van het bord. Maar waarom zou je dan wel dat doen bij tekenen in de Bijbel? Blijven hangen bij het bordje. In de Bijbel werkt het precies zo. Johannes die ziet een groot teken. En dat grote teken, dat verwijst dus naar iets groots. Hij ziet een vrouw. Een vrouw bekleed met de zon. En er straalt een geweldig licht om haar heen. En ze staat op de maan. Een teken van haar macht. En ze draagt een krans van 12 sterren op haar hoofd. Een teken van overwinning. De vrouw is zwanger en ze staat op haar punt om te bevallen en de weeën zijn al begonnen. En ze schreeuwt het uit van de pijn. Wie is die vrouw? Volgens sommigen is dat Maria, want zij is de moeder van Jezus. Dat is niet vreemd gedacht. Maar het is aannemelijker dat de vrouw hier symbool staat voor de gemeente van God uit het Oude en Nieuwe Testament. Ze staat voor Gods gemeenschap van alle tijden en plaatsen. Ze staat symbool voor, zou je kunnen zeggen, het nageslacht van Eva. Eva die in Genesis 3 vers 20 de moeder van alle levenden genoemd wordt. Goed, de vrouw staat dus op het punt te bevallen. Maar voordat dat gebeurt, ziet Johannes nog een teken. Weer een figuur die naar iets verwijst. Plotseling staat daar een bloeddorstige, rode, zevenkoppige draak. Wat een verschijning van macht. Een rode, zevenkoppige draak met 10 horens op zijn kop en op elke kop een kroon. Wat gebeurt er? Waarom die draak? Wat komt hij doen? Nou, hij heeft geen beste bedoelingen. Hij is zo bloeddorstig als hij eruit ziet. Hij is het kraambezoek dat je niet wenst. Hij staat te wachten terwijl die vrouw aan het bevallen is. Om vervolgens dat pasgeboren kind te verslinden. Vreselijk. Maar waarom? En gemeente, dat wordt duidelijk als we weten wat er met die, en wie er met die draak bedoeld wordt. Dat wordt verteld in vers 9. De draak is de oude slang, de duivel en Satan, die de hele wereld misleidt. De oude slang. En daarvoor moeten we van het laatste Bijbelboek terug naar het eerste Bijbelboek. We komen die slang tegen in Genesis 3 en onlangs hebben we daar nog samen met dominee Hoek bij stilgestaan. Daar horen we hoe die slang aan zijn macht gekomen is. Hij heeft de vrouw, de moeder van alle levenden, onze moeder Eva, misleid. Hij hield daarvoor dat mensen pas echt tot hun doel komen als ze zelf God zijn. En dat klonk, en laten we eerlijk zijn, dat klinkt verleidelijk. Eva luisterde en wij luisterden naar de slang. En we hebben aan de verleiding van de duivel toegegeven. En voordat het gebeurde was het zo goed. Het was zo goed. Zeer goed was het. Gods schepping was perfect. Hij had alles goed gemaakt zodat wij tot zijn doel konden komen. Leven. Leven tot Gods eer. Tja, en toen hebben wij mensen het verwoest door mee te gaan met de duivel. En zo misten we het doel, Gods doel, dat is letterlijk zonde. We zijn diep gevallen en bij die val was dus die oude slang, de draak, betrokken. Maar wat deed God? Direct na die val heeft God ons opgezocht. Hij zoekt zondaren op. En dat doet hij nog steeds. Zo is onze God. En toen al klonk een hoopvolle belofte voor Eva, de moeder van alle levenden. Genesis 3, vers 15. Afgelopen week bij de catechisatie vroegen we hiernaar. Bij de quiz was er een van de catechisanten die had dat zo paraat. Genesis 3, vers 15, daar staat dat. Dat er vijandschap zal zijn, dat er strijd zal zijn tussen dat nageslacht van die vrouw, van Eva, en het nageslacht van de slang. En eenmaal zal uit jouw nageslacht, Eva, die ene nakomeling komen. Die ene nakomeling geboren worden die de kop van de slang zal vermorselen. Er zal een nakomeling komen die de kop van de slang zal vermorselen. En wat een bevrijding zal dat zijn. En wat een hoopvolle belofte krijgt Eva. Want gemeente, er is vaak een hoop negatiefs over Eva gezegd. Veel vrouwen is met name door mannen onrecht aangedaan vanwege Eva. Maar vergeet nooit dat Adam er waarschijnlijk bij stond en net zo hard viel als Eva. En wat we eerder al eens gezegd hebben, bij de geboorte van Jezus kwam geen man aan te pas. En als je dat beseft, gaat een bijzonder licht, een kerstlicht, schijnen over Eva als moeder van alle levenden. Haar zoon zal bevrijden uit de macht van de slang van de draak. Nou, je kunt verwachten dat die slang natuurlijk niet zit te hopen en te wachten op die komst van die nakomeling. De slang is doodsbenauwd voor hem. En steeds heeft hij geprobeerd mensen van God af te brengen. Steeds heeft hij geprobeerd Gods volk los te maken van God. Om maar te voorkomen dat die nakomeling, dat kind, er gaat komen dat hem de kop zal vermorselen. En stevig heeft hij getrokken. En dat is de achtergrond van alle strijd in het Oude Testament. Maar nu dreigt het dan toch te gebeuren. Het moment is aangebroken waarop die nakomeling, dat kind, Jezus is zijn naam, geboren wordt. En dat mag niet gebeuren, vindt de draak. En op het moment dat Jezus geboren wordt, probeert hij dat te voorkomen. Hier in het grote teken van Openbaring 12. Maar ook in werkelijkheid. Want gemeente, kijk nou eens met die bril van Openbaring 12 naar het gedeelte dat we hebben gelezen in Matteüs 2. Kijk eens naar die actie van de draak. Kijk eens naar dat duivelse plan van koning Herodes. De duivel probeert het weer. Het kind mag er niet komen. En het kost het leven van alle jonge jongetjes in Bethlehem en omstreek. En hier is de draak actief. Een nieuwe aanval om de komst van Jezus tegen te gaan. Maar hij slaagt er niet in. Waarom niet? Omdat de Heere over zijn helsplan waakt, over zijn reddingsplan. De kerst, de gezalfde moet er komen. Het koninkrijk van God moet er komen. En de Heere waakt en hij maakt waar wat hij beloofd heeft. En het toppunt van de strijd vind je in het tweede deel van vers 5. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Dat is de kern van vanmorgen. Die grote rode draak met al zijn koppen, horens en kronen kan niet voorkomen dat dat kind bewaard wordt en wordt weggevoerd naar de troon van God. Vers 5 bevat heel Jezus' aardse leven in één zin. Van zijn geboorte tot zijn hemelvaart heeft hij de verleiding van de duivel moeten weerstaan en hij heeft stand gehouden. En dit kind, Jezus, heeft de taak volbracht die hij van zijn vader heeft gekregen. En de opzet van de draak is mislukt. Onze verlosser, onze koning is gekomen en hij leeft en hij regeert. Alle reden voor een feest. Christusfeest. Jezus Christus heeft overwonnen. Vandaag en morgen vieren we zijn komst en vieren we zijn overwinning. Openbaring 11. Het tweede deel van vers 15. De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. De vlag kan uit. Onze koning leeft en regeert. En geprezen zij onze koning, Jezus Christus. Amen.
Ik wil heel even u vragen, u mag meezingen, maar het is zo dat wij het een beetje speciaal gaan zingen. Dus we zingen de eerste twee coupletten, dan zingen we de eerste twee regels. Ja, speel maar door, Peter, dat is mooi. De eerste twee regels, maar dan moet u even stoppen. En dan zingen we door, en dan stoppen we weer even, en dan zingen we door. En het tweede couplet is precies hetzelfde. En daarna mag u gaan luisteren, want er gebeurt er hier van alles. En het laatste couplet, dan zingen we het gewoon in één keer helemaal.
Thank you.
Het verhaal is nog niet af. De geschiedenis is nog niet afgelopen. Ik gaf al aan, we hebben nog sowieso als het gaat om Openbaring 12 nog twee delen te gaan. Terwijl de draak rondgaat, heeft onze heiland ons geleerd te bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Laten we dat ook samen bidden als we samen het gebed bidden dat hij ons geleerd heeft, het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jullie mogen weer naar voren komen en we hebben het voorrecht om opnieuw naar een lied te gaan luisteren van het kinderkoor, waarna we de zegen ontvangen en straks staande het ere zij God zingen. Thank you. En dan mogen we meteen weer gaan staan als we de zegen van de Heer ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.